Goedemorgen allemaal, broeders en zusters, gasten en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze eredienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Joost Vergouwen en zuster Joanne de Haan van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 26 juni aanstaande om 7 uur in de Koepelkerk. En in die dienst hoopt voor te gaan de vader van de bruid, u wel bekend. De kerkraad deelt met blijdschap mee dat hij aan Rick Veijer op zijn verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 21 juni aanstaande. Morgenavond is er een gemeentevergadering over het lange termijn voorstel van de commissie Koepelkerk 2010 en dat begint om 8 uur. En vanochtend is er kinderbijbelklas voor de groepen 1 en 2. En vanmiddag hebben we een vriendendienst. De collecte die is vandaag bestemd voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Sri Lanka. ZOA Sri Lanka ondersteunt vluchtelingen en ontheemden bij de overgang van oorlog naar vrede en duurzame ontwikkeling. En de voorgangers vandaag, zowel vanochtend als vanmiddag, dominee Gert Hutten. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedemorgen nogmaals, van harte welkom in deze dienst. Fijn dat er zoveel mensen zijn en ook alle gasten in ons midden. Fijn dat jullie er zijn en we hopen dat we een hele fijne en mooie dienst mogen beleven. Staat hij aan, Jan, of niet? Ja. We gaan deze dienst worden er dus een heel aantal ambtsdragers bevestigd. Nieuwe mensen, nieuwe mannen die door God worden ingezet, ook voor, voor de opbouw van deze gemeente. En we gaan luisteren met elkaar naar een preek over een tekst uit Romeinen 8. Ik ben bezig met een serie over Romeinen 8. En het zal vandaag ook gaan over de erfenis die wij mogen krijgen allemaal. En daar gaan we eerst een lied over zingen. Laten we gaan staan, dan zingen we het lied over het erfenis wat God ons wil geven. spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die nooit zal loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen nu met elkaar het lied Ik dank u voor uw genade, o Heer. We gaan nu samen bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen graag bij u komen in ons gebed en willen u danken dat we mogen weten dat uw hemel open is, dat u voor ons bent. We willen u danken, Vader, dat u het oordeel hebt weggenomen en Ja, dat we mogen weten dat u aan onze kant staat. En alles wat u hebt is er voor ons, Vader. Dat is ongelooflijk. Vader, wil u danken dat we hier weer bij elkaar mogen komen in de kerk. Het is fijn om elkaar te ontmoeten. Het is heerlijk om met elkaar te zingen en te aanbidden. Wil u danken, Vader, dat we dat van u krijgen deze vrije dag in de week. En dat we hier weer zijn om naar u te luisteren, om ons te laten verfrissen door uw kostbare woorden. Vader, en dat is ook ons verlangen, dat u ons weer in het hart raakt in deze dienst. Dat u ons aanspreekt, dat u ons vernieuwt en verandert. Vader, wil u danken voor iedereen die hier is in de kerk. U kent ons allemaal heel goed. En u weet ook precies hoe wij in het leven staan. U weet wat we meegemaakt hebben. U kent ons verdriet, u kent onze pijn. U kent onze blijdschap. U ziet ons geloof, onze twijfel. Helemaal niets is voor u verborgen. Vader, u nodigt ons uit ook weer in deze dienst. Om alles in ons leven bij u te brengen. Vader, we willen eerlijk zeggen dat we zo vaak het allemaal zelf willen oplossen. Dat we allemaal naar andere bronnen op zoek gaan. Dat we allemaal loketten hebben waar we hulp zoeken. En dat is ook goed, Vader, dat geeft u ook aan ons. Maar Vader, we vergeten soms wel om als eerste naar u toe te gaan. En de dingen in ons leven bij u neer te leggen. Vader, u bent een genezende God. U bent een bevrijdende God. U bent een vergevende God. U wilt niets anders dan ons weer heel maken. Vader, en u leert ons ook dat we gebroken mensen zijn. Dat er zoveel kapot is in ons leven. Vader, maar zoals we zijn, met onze gebrokenheid, nodigt u ons uit. Kom bij mij. Ik wil je vader zijn. Vader, we danken u dat u ons heeft gered en dat we uw vader mogen noemen. En we danken u, Heilige Geest, dat u er bent, dat u in ons leven werkt, dat u in ons woont. En we willen ons steeds meer bewust zijn van uw aanwezigheid. We willen u danken, Heilige Geest, dat we door u Abba Vader leren zeggen. Dat we door u steeds meer Jezus als Heer mogen gaan erkennen, ook van deze gemeente. Vader, we danken u dat we hier allemaal mogen zijn zoals we zijn. Dat er veel ruimte is voor heel veel verschillende mensen. En Vader, we zijn aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, om samen met elkaar een lichaam te zijn van de Heer Jezus Christus. En Vader, wil u vragen, wilt u geven dat het een steeds meer een stralend lichaam mag worden met veel aantrekkingskracht. We danken u dat u bouwt aan deze gemeente. En u doet dat door allerlei mensen te gebruiken. En we danken u dat we dan ook vandaag weer nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen. Nieuwe diakenen en ouderlingen. Nieuwe voorzitters van de kerkraad. Nieuwe studenten, ouderlingen ook. Vader, willen u danken dat u dat aan ons geeft. Dat we weer broeders mochten vinden. Vader, en als u ons roept, dat is zo heerlijk om te mogen weten. Dan laat u ons niet vervolgens zwemmen. U bent bij ons en u vervult ons met uw wijsheid en uw geest. En zo kunnen we onze taak ook volbrengen. Vader, geef ons een hele gezegende dienst waar veel kracht van mag uitgaan. Wilt u ook de leiders van de kinderclub straks zegenen, dat ze veel wijsheid en inzicht mogen krijgen om de kinderen ook op een mooie manier over u te vertellen. Wilt u zijn met degene die muziek maken in deze dienst. Wilt u zijn met degene die oppassen op de kleine kindertjes. Wil u bidden, Vader, voor iedereen die meeluistert via het internet over heel de wereld. Die meeluistert via de radio, via het kerktelefoon. Vader, geef dat zij zich verbonden mogen voelen met ons allemaal. Wil u bidden, wilt u ons gebed verhoren, onze dank aannemen. In Jezus' naam bidden we dit van u. Amen. Voordat de kinderen naar de kinderclub gaan, zingen we altijd eerst een kinderlied. En we zingen dan nu met elkaar als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En dat zingen we twee keer. En daarna mogen de kinderen van groep 1 en 2 met de leiders van de kinderbijbelklas meegaan. Thank you. En de kinderen van groep 1 en 2 mogen met de leiders van de kinderbijbelklas meegaan. Ik nodig u uit om met mij uit Gods woord te gaan lezen. We gaan lezen een paar versen uit Romeinen 5 en één vers uit Romeinen 8. Romeinen 5 lezen we vers 1 tot 5 en Romeinen 8 vers 17. Staat dit: wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. We leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is Romeinen 5 en dan nog een vers uit Romeinen 8. Ik ben bezig met een preekserie over Romeinen 8 en dat lopen we gewoon vers voor vers zeg maar door en we zijn aangekomen bij vers 17. Dus we zijn al lang niet aan het eind. En daar staat dit: en nu we zijn kinderen zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen en wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Dat is de tekst voor deze morgen. We zingen eerst een lied over Romeinen 8, een berijming van Romeinen 8, dat is uit het Liedboek van de Kerk, gezang 90, vers 1, 2 en 8. thema voor deze morgen is Gods aanwezigheid geneest. Dat is het thema. Gods aanwezigheid geneest. Even voor de gasten, er zitten veel gasten in de kerk, fijn dat jullie er zijn allemaal. Ik ben bezig met een serie preken over het nieuwe leven wat God ons wil geven. En ik doe dat uit Romeinen 8, omdat Romeinen 8 natuurlijk een indrukwekkend hoofdstuk is over dat nieuwe leven. En het is best een boeiende ontdekkingstocht die we met elkaar als gemeente doorlopen. En ik zal zo meteen een paar dingetjes herhalen en dan ga ik over naar de nieuwe stof. Even als inleiding, je kunt soms als christen het gevoel hebben, het is een heel bekend beeld hè, dat ons leven vergeleken wordt met een bootje. In de Bijbel wordt het vaak gedaan, ook in allerlei liederen wordt ons leven dan vergeleken met een boot. En soms dan kun je het gevoel hebben dat je boot een beetje is vastgelopen. Dus jouw leven zit een beetje vast, zeg maar. Er zit niet zoveel beweging in. Dat is best link als je vastgelopen bent. Waarom is dat link? Want dan ben je namelijk een makkelijke prooi om beschoten te worden. Dat is helder, hè? Als je vaart, dan ben je in beweging, dan ben je niet zo grijpbaar, zeg maar. En als je stilstaat en je loopt aan de grond, dan ben je een makkelijke prooi om kapotgeschoten te worden. En wat heb je dan nodig, hè? Als je het gevoel hebt dat je een beetje stilstaat in je leven, misschien ook wel in je geloof, wat heb je dan nodig? Heb je dan iemand nodig die tegen jou zegt, je moet een beter christen worden? Nou lekker, hè? Dat weet je best ook wel, dat weet je zelf ook wel. En dan zit je helemaal niet op te wachten op zo'n opmerking natuurlijk. Wat hebben we wel nodig? Nou, om het beeld van het bootje even uit te werken. Wanneer gaat een bootje weer drijven als het vloed wordt? Een bootje gaat weer drijven als het vloed wordt. Een bootje gaat weer drijven als het water omhoog komt. Als het water stijgt. En zo is het eigenlijk ook in ons leven. Hè. In ons leven moet dit gebeuren. De stroom van geloof. En de stroom van hoop. En de stroom van liefde moet gaan stijgen. Dat moet gaan opwellen in je hart, zeg maar. Die liefde moet groeien in je hart. Het geloof moet groeien in je hart. En ik heb het een tijdje geleden ook dit gezegd in de preken. Het juiste geloof zorgt voor een nieuw leven. Ja, en waar Paulus mee bezig is in Romeinen, is dit. Ja, Paulus is in Romeinen 8 op een indrukwekkende manier hiermee bezig. Hij wil ons een staalharde overtuiging geven. Dat jij niet meer geoordeeld bent. Als je in Christus bent, ben je niet meer geoordeeld. Hij wil jou een staalharde overtuiging geven dat jij echt een kind van God bent. En dus hij is eigenlijk als het ware zeg maar je geloof aan het oppompen. Dat doet hij in Romeinen 8. Hij pompt je geloof op. Dat maakt je sterker. En in Romeinen 8 wordt beschreven wat Gods strategie is om mensen te veranderen. Het lijkt me interessant om daarover na te denken, voor jou en voor mij. Dus denk erover na, wat is Gods strategie om deze wereld te veranderen? Hoe verandert God deze wereld? Ik heb tot nu toe veel nadruk gelegd op twee kernpunten die ik even kort noem, voor de gasten ook in ons midden. Hoe verandert God deze wereld? Het eerste wat God zegt, er is geen oordeel meer. En er staat echt in Romeinen 8, hè? Romeinen 8 vers 1 tot 4 staat dan dit. Voor hen die in Christus zijn is geen oordeel meer en op deze manier heeft God in dit bestaan met de zonde afgerekend. Zo krachtige waarheid is dat. Heel veel mensen die zijn daar op dit moment mee bezig om dat in hun hart te laten zinken. Afgelopen vrijdag had ik een bruiloft van B en Betsy, je kent ze wel. En mocht ik preken over Psalm 37, ook prachtige psalm. Stond een heel mooi citaat, wil ik even met u delen. Stond dit. Leg je leven in de handen van de Heer. Dus een mooie uitnodiging voor u allemaal. Leg je leven in de handen van de Heer en vertrouw op Hem. En dan staat er, en Hij zal dit voor je doen. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd wat hij dan gaat doen, hè. Dus God die nodigt mij uit van, kom maar op, leg je leven maar in mijn handen en vertrouw op mij. En dan gaat u dus iets doen, zodat je dat ook echt gaat doen. Zodat je ook echt je leven in zijn handen gaat leggen. Zodat je hem ook echt gaat vertrouwen. En dan zet hij dit achteraan. Het recht zal dagen als het morgen ligt. Dus het recht zal dagen als het morgen ligt. En de gerechtigheid zal stralen als de middagzon. Dat is zoiets moois. Wat God eigenlijk tegen jou zegt is, er moet iets gaan dagen in jouw leven. Er moet iets gaan dagen in jouw leven. Er moet iets gaan doordringen in jouw leven. En wat moet gaan doordringen in jouw leven? Dat het recht is tussen jou en God. Het is goed. Het is goed. En dat is dus als het ware bedoel, dat is een proces, zeg maar. Hè? Dat is een proces zoals de zon opkomt. Zo moet dat gaan dagen in jouw leven. En dan vervolgens staat er dan, en de gerechtigheid zal dan gaan stralen als de middagzon. Wow. Dus er wordt, daar ga je zo van genieten. Dus de warmte van die zon die gaat stralen in je leven. He, dus dat is eigenlijk hetzelfde. He. Je moet dus gaan ontdekken wat dat betekent dat je niet meer geoordeeld bent. Ik kreeg van de week een mailtje van een zuster uit de gemeente. Ik wil dat graag met u delen. Ik las, zegt een jonge zuster uit de gemeente, zei dit. Ik las vanmorgen Jesaja 61 vers 1 tot 3. En dat is de tekst die Jezus kiest voor het begin van zijn werk. En Jezus zegt dan dat hij eerst is gekomen om het goede nieuws te brengen. Het goede nieuws is, er is geen oordeel meer. Maar daarna gaat de tekst over de genezing die Jezus wil geven. God wil graag, en dat is heel indrukwekkend wat ze wel zegt, God wil graag die waarheid in ons hart leggen dat we niet meer geoordeeld zijn. En God wil graag mij als vrouw genezen. Ik heb steeds tegen mezelf gezegd, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet mooi genoeg. Je bent alleen. Je moet beter je best doen. En het goede nieuws voor mij is, er is geen oordeel meer. En wat ik besefte, zegt die zuster dan, was dat de leugen waarin ik zo lang geleefd had, diepe wonden heeft toegebracht in mijn leven. Niet alleen op het vlak van mijn vrouw zijn, maar gewoon in alles. Nooit kon ik voldoen aan de standaard. Altijd maar weer werd ik met mijn neus op de zonde gedrukt. Ik was nooit goed genoeg. En ik kon nooit goed genoeg worden. Vooral ook niet als vrouw in de kerk. Ik was altijd opgejaagd. Het moest beter en het moest meer. En nu moeten die wonden genezen in mijn leven. Jezus heeft dat oordeel weggehaald. En ik mag zijn wie ik ben. En dat geeft mij zoveel rust. En ik kan me voorstellen, zegt ze dan, dat het leven onder het oordeel bij een heleboel mensen in de kerk wonden heeft toegebracht die zielsdiep gaan. Ik zie zoveel pijn, jarenlang verdriet, diepe wonden. Ik denk, zegt ze, dat veel gemeenteleden aan genezing toe zijn. En dat nieuwe leven, dat brengt verandering. God zegen, maar het brengt ook genezing. Hoe geweldig is God dat dat allemaal mogelijk is. Einde mail. Mooi, hè? Dus mensen, Gods strategie om de wereld te veranderen is twee dingen. Geen oordeel meer. En het andere is wat hij zegt, ik geef je een nieuwe identiteit. Jij bent mijn kind. Dus ik heb al uitgelegd, als je een nieuwe identiteit krijgt, hoef je niet van alles te doen om iemand te zijn. Je bent het al. Ja, je hoeft niet van alles te doen om iemand te zijn. Je bent het al. Nou, dan gaan we snel over naar deze nieuwe tekst van vandaag. Maar Paulus gaat natuurlijk verder, hè. Hij heeft gezegd, jij bent Gods kind. Ik heb uitgelegd wat God allemaal, wat het precies betekent als je God aanroept als Abba Vader. Heb ik uitgelegd. Ja, dat is voor ons een heel uitgesleten zinnetje geworden. Het gaat heel diep. Nee? Maar het gaat veel verder. Want wat betekent het om kind te zijn? Dit zegt Paulus, als je kind bent, dan ben je ook erfgenaam. En als je erfgenaam bent, dan betekent dat dit, dat je samen met Christus moet delen in zijn lijden. Om te delen in zijn luister. En die twee dingen wil ik dan graag vandaag uitleggen. Wat is onze erfenis? Dat is gewoon de vraag. Wij zijn erfgenamen van God. Toch? Dat is de simpele vraag. Wat is dan mijn erfenis? Daar ben ik benieuwd naar. We gaan even, zeg maar, de bankrekening van God checken. Wat is onze erfenis? En de tweede vraag is uiteraard, wat betekent het dat we door lijden moeten delen in het lijden van Christus? Dus wat betekent dat we moeten lijden of delen in het lijden van Christus? Wat is onze erfenis? Nou, eigenlijk zou ik u even moeten laten nadenken daarover. Van, hoe zou u dat vertellen als ik, u weet het allemaal, u bent een erfgenaam van God. En wat is dan volgens u de erfenis die God ons wil geven? Nou, even één minuut, probeer het even te formuleren in je hoofd. Wat is volgens u de erfenis die God ons gaat geven? Wij denken bij erfenis al heel snel aan het eeuwige leven. De erfenis die wij straks krijgen is dat wij aan het einde van ons leven, als we sterven, het eeuwige leven ontvangen. Nou ja, ik heb al zo vaak gezegd in de preek, jongens, sorry, maar het eeuwige leven begint hier al. Dus dat kun je niet pas straks ontvangen. Hè? Dus dat klopt niet. De erfenis ligt niet straks pas klaar. Het is niet, de erfenis is niet dat we straks verder mogen leven na de dood. Maar dit is wat de Bijbel leert. Wat is onze erfenis? De Bijbel leert heel helder dit. Wij zijn allereerst erfgenamen van deze aarde. Dat leert de Bijbel. We zijn allereerst erfgenamen van deze aarde. Dit staat er in de Bergrede. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Wat betekent dat? Wat is dat, de aarde beërven? Als je een erfgenaam bent van God, dan zul je erven wat van God is. Zo logisch is het. Nog een keer, als je een erfgenaam bent van God, dan zul je erven wat van God is. Dit staat in Psalm 24 vers 1. Van de Heer is de aarde en alles wat leeft. De wereld en wie haar bewonen. Dus als de aarde en alles van God is, zullen de erfgenamen de aarde en alles erven. Dit staat in Psalm 2 vers 8. Vraag het mij, zegt God, en ik geef jou de aarde in bezit. Ik geef je de einden van de aarde in eigendom. Zegt God gewoon in de Bijbel, als belofte. In 1 Korintiërs 3 vers 21 staat dit. Alle dingen zijn van jullie, zegt God. Alle dingen zijn van jullie. En wat betekent dat heel concreet? Dat is, en ik hoop dat jullie echt gaan beseffen wat het voor een wonder is dat je kind van God mag zijn. God zegt dit vandaag tegen jou. Alle dingen die bestaan, die heeft God gemaakt voor jouw geluk. En alles wat er is, zal dienen voor ons geluk. En zelfs alle negatieve dingen gebruikt God om zijn doel met jou te bereiken. God wil niet dat dingen grip op jou hebben. God wil niet dat jij in de greep zit van dingen, dat je in de greep zit van geld, dat je in de greep zit van je werk. Hij wil dat jij grip krijgt op de dingen. En dat je ziet dat hij alles in zijn macht heeft. Dus de wereld, zegt God, als je mijn kind bent, dan zal de wereld uiteindelijk niet meer tegen jou werken. Nee. De vijandwereld wordt dan je vriendwereld. En niets kan jou scheiden van de liefde van God, maar alles zal dienen tot jouw heil. Dat staat in Romeinen 8 vers 35 tot 37. Dat is wat God bedoelt als je zijn kind bent. En dat is amazing grace. Dat is ongelooflijk. Dat geeft heel veel rust en kracht om alsmaar door te leven. God, ik zie het niet hoor. Maar u hebt het wel beloofd. Dat alles moet dienen tot mijn heil. Want u bent erbij. Dus dat is het eerste. Wat is de erfenis? Wij zullen de aarde beërven, zegt God. Tweede is, de erfenis is God zelf. Dus de erfenis die God ons geeft, is God zelf. We hebben dat gezongen. God is mijn erfdeel en mijn beker. God is mijn erfdeel en mijn beker. Ja, laat ik een voorbeeld noemen uit mijn eigen leven. Marianne en ik die hebben nog wel eens, of hebben een tijd geleden wat financiële zware tijden gekend. Dominees die verdienen soms niet zo heel veel, zeg maar. En ik maak me daar soms ontzettend boos over, zeg maar gewoon eerlijk. Dan werk je drie keer in de ronde, zeg maar, en dan heb je ook nog geldzorg. Dat is niet fijn, hoor. Was nu niet, hoor. Dat was vroeger dus. Ja, dat u nu denkt van, ik moet mijn portemonnee trekken. Ja. Ik weet nog goed, dat ik toen ik me daar zeg maar, heel veel zorgen om maakte over dat geld. Ik weet nog heel goed dat ik toen op een gegeven moment een tekst las uit de Bijbel, uit Deuteronomie 18, vers 1. Er staat dit. De Levieten zullen geen erfdeel ontvangen, want de Heere is hun erfdeel. Die tekst las ik toen uit de Bijbel. Nee, daar moet ik eens even over nadenken, dacht ik. En ik ging dus verder overlezen, tot er in nummer 18 vers 20 staat dan dit. Ik ben jullie deel, zegt God. Ik ben jouw erfdeel onder alle mensen. En ik geef, staat hier achteraan, hè, ik geef de Levieten als erfdeel de tienden die de Israëlieten de Heer als heffing brengen. Daar staat het weer, hè. Wat van de Heer is, is van die Levieten. Weet je, in die tekst gaf mij toen ontzettend veel rust. Ik dacht, maar God is mijn erfdeel. Heerlijk. God is mijn erfdeel. En ik heb toen gezegd tegen mezelf, ik wil me nooit meer druk maken over geld. Want de Heer is mijn erfdeel en mijn beker. En het gaat nog steeds goed. Gelukkig maar. Ja, de fantastische waarheid is deze waarheid. God zelf is onze erfenis. De fantastische waarheid. God zelf is hier aanwezig. God zelf is erbij. Kijk, en wij zijn heel vaak bezig met waarheden over God. Met gaven van God. En we vergeten zomaar dat het gaat om zijn aanwezigheid hier bij ons. We zijn vaak te veel bezig met de giften van de gever. En omdat we daar vaak te veel mee bezig zijn en met die giften in plaats van de gever, loopt ons bootje zomaar geestelijk enorm vast, hoor. Ik heb het de vorige keer ook al gezegd in de preek, maar Jezus is onze wijsheid. Jezus is onze heiligheid. Jezus is onze rechtvaardigheid. En ik mag echt daadwerkelijk achter hem schuilen. Het gaat niet om wat hij vroeger allemaal gedaan heeft. Hij is hier. En omdat hij er is. En omdat hij werkt door zijn geest. Alleen daarom alleen al is er leven mogelijk. En wij moeten de aanwezigheid van God hier in de kerk vieren. Kijk, er zijn allemaal voorbeelden van, hè. Lazarus is gestorven. Hij is gewoon echt gestorven, ligt in het graf. En Jezus komt eraan en dan zegt hij, ik kom eraan en ik ben de opstanding en het leven. En boem, weg dood. Dat is Jezus. Wij moeten leren hier in de kerk Gods aanwezigheid te vieren. En Gods aanwezigheid te ontdekken in ons leven. Dat is de taal van Psalm 73, hè. Wie buiten u heb ik? Naast u wens ik geen ander. U bent de rots van mijn bestaan. Alles wat ik heb, dat bent u, nu en altijd. Het gaat niet om het van het geloof. Het gaat om hem. En we zijn zo vaak bezig met het. Maar het gaat om hem. En dat is wat jullie mogen doen als ambtsdragers. Laten zien dat God er is. Want dat zie je soms niet meer als je in de ellende zit. En dan zie je door de bomen van je ellende, zie je God absoluut niet meer. En dan mogen jullie komen en dan mag je gewoon zeggen, en je ziet het niet, maar God is er wel. Kom ik bij een depressief iemand, en natuurlijk als je depressief bent, dan zie je God echt niet, hoor. En toch mag ik dan zeggen, ja, God is er echt. Hij is er. David is iemand die daar steeds weer over spreekt, hè, over de aanwezigheid van God. Hij is voortdurend in gesprek met God. Hij is zich bewust van de aanwezigheid van God. Die vader van David, daar moet je eens over nadenken. Dan komt Samuel bij die vader van David en dan zegt hij van, een van uw zonen, die moet koning worden. Nou, dan komen ze allemaal aan, hè. Eerst de oudste en dat hele rijtje wordt afgegaan. En dan zegt hij, oh, ik heb ook nog ergens zo'n zoontje daar bij die schapen daar. Dat is dan David, hè. Nou, en David die fantastische psalmen heeft geschreven, die altijd in de aanwezigheid van God leefde. Als hij zwaar gezondigd heeft daar bij Batsheba, dan is hij zich zo bewust van de aanwezigheid van God. Weet je wat hij dan zegt? Tegen u, God, heb ik gezondigd. Ja? En dan zegt hij van, en hij schreeuwt het uit, hè. Cast me not away from thy presence, O Lord. Dat is wat hij wil. Hij is zo bang, zeg maar. Hij is zo bang dat God hem nu zal verlaten. O God, alstublieft, blijf bij mij. Nou, en ik kan er zoveel voorbeelden van noemen. Ik las toevallig een stukje uit 2 Kronieken 26. Vers 5 staat hier. Staat dit, zolang Zechariah, een koning, zolang Zechariah leefde, die Uzziah had geleerd om in ontzag voor God te leven, legde hij zich erop toe om zich naar God te richten. En zolang hij zich naar God richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam. Dat is wat God zo graag wil. Hij wil je rust geven door zelf met je mee te gaan en dicht bij je te zijn. Dit staat in Exodus 33, vers 14. Ik zal met jullie meegaan. En ik zal jullie rust geven. En Naomi zegt dit tegen Rut. Ik ga voor jou rust zoeken. Zodat het je wel gaat. En daar gaat het om, dat we God betrekken bij ieder onderdeel van ons leven. Dat wij hier in de kerk zijn aanwezigheid vieren. En als er moeilijke dingen gebeuren in je leven, alsjeblieft roep hem aan. Hij is erbij. Draag je leven niet alleen. Leg je lasten op de Heer en hij zal je steunen. Nooit zal hij dulden dat je voet wankelt. Het is waar, mensen. Dat is geen lege belofte van God. Als mijn voet wel wankelt, dan komt dat omdat ik te veel zelf draag. Daardoor komt dat. Dan draag ik te veel zelf. En dat is letterlijk, dat zie ik letterlijk voor me. Ik kan het niet meer dragen. Mijn benen trekken het niet. En dan zegt God, maar ik ga het voor je afhalen. Kan God ook afwezig zijn? Oeh, dat is spannend. Laat ik u een voorbeeld noemen. Ik heb het voorbeeld van Henk Binnendijk. Voor mij heb ik het al eens eerder genoemd, maar het blijft een leuk voorbeeld. Het was een zwerver. En die kwam voor het eerst in de kerk en hij was heel vies en hij stonk en hij had zijn haren helemaal aan de klitten enzovoort. En toen kwam hij bij de deur en zei ze, nou, je moet eerst even, ga eerst nog maar naar huis. Ga eerst nog maar even je haar wassen. Dus hij kwam daar de volgende keer weer bij de kerk. En toen kwam hij daar bij die kerk en toen had hij zijn haar netjes gewassen. En toen zeiden ze van, sorry, je mag er niet in, want je kleren stinken nog heel erg. Dus je moet nu ook even je kleren gaan wassen. Toen zei hij weer naar huis en weer zijn kleren gewassen. Volgende zondag kwam hij weer. En zijn nagels waren nog heel vies enzovoort. Toen zei diegene van, toen zeiden ze weer tegen hem, ja, maar je moet ook nog, je kunt er nog echt nog niet in. Hoor. Je moet eerst je nagels gaan knippen en je handen gaan wassen enzovoort. Dus hij zijn nagels knippen, zijn handen wassen. En hij kwam de volgende keer kwam hij er weer niet in. En toen ging hij naar God toe en ging hij zich beklagen. Hij zei, God, ik kom er niet in. Ik mag niet eens binnenkomen in die kerk van u. Ja, zegt God. Dat heb ik al jaren in die kerk. Ik kom er ook niet in. Ja, u lacht erom, maar ik vind het eigenlijk wel heel shocking. Vindt u niet? Kan het dus waar zijn, zeg maar, dat wij zo'n kerkje aan het spelen zijn, dat God er niet in komt? Kan dat? Dat is nogal een vraag, niet? Kan het zo zijn dat wij zo druk zijn met het wat God geeft en niet met hem, zeg maar? God zegt dat toch in de Bijbel, jongens. Hè? Doof de geest van God niet uit. Het kan dus blijkbaar. Doof de geest van God niet uit. Weet je niet dat de geest van God in je woont? Vraagt God ook aan jou. Blijkbaar kun je dat vergeten. Mensen, God is zeer gevoelig. God is echt heel gevoelig. De geest van God is zeer gevoelig. En God dwingt niemand. Echt niet. God is een gentleman. Laten we daar goed over nadenken. Vieren wij hier in de kerk die aanwezigheid van God. En wees je daar bewust van als ambtsdrager. Hè, dat je God mag vertegenwoordigen. Vertel het maar aan de mensen. God is er. God is voor je. Dus de Bijbel legt heel veel nadruk op. Ja, op de overwinning. Hè, op de krachtige aanwezigheid van God. Daar legt de Bijbel veel nadruk op. En tegelijkertijd is de Bijbel ook zeer realistisch. Gelukkig maar, hè. Er is geen boek wat zo realistisch is als de Bijbel. En de Bijbel is realistisch over jouw gebroken leven. En de Bijbel is realistisch over jouw kapotte leven. En de Bijbel zegt, en je zult dezelfde weg gaan als Jezus. Jij zult lijden als Jezus. Als de Geest ons gaat maken als Jezus, hè. Dan zullen wij ook lijden door de gebrokenheid en lijden aan de gebrokenheid. Dat kan niet anders. Dit is bekend, no pain, no gain, no cross, no crown. Geen pijn, geen winst, geen kruis, geen kroon. En Jezus, en wij moeten leren lijden zoals Jezus ook leidt. Hè? Jezus die kijkt, en dat staat in Lucas, 19 geloof ik. Dan kijkt Jezus naar Jeruzalem. En dan zegt hij dit, hè. En dan huilt hij, hè, over Jeruzalem. En dan huilt hij over de wereld. En weet je waarom hij huilt? Hij zegt dit. O, had jij op deze dag maar geweten wat de vrede met God kan brengen. Wow. En daar heb ik ook wel eens een keer. Dat ik een pastoraal gesprek heb met iemand in de gemeente. En dat ik dan eigenlijk diep in mijn hart een pijn voel. En dat ik denk van, oh, had jij maar geweten wat de vrede van God kan brengen voor jou. Ook wij zullen moeten sterven als mens. Om verlost te worden. Van onze zonde en gebrokenheid. Gert blijft altijd zondig zolang hij leeft. En ik blijf altijd gebroken. En God gebruikt de dood om mij daar uiteindelijk van te verlossen. Maar dan moeten we allemaal doorheen. Net als Jezus. Lijden als Jezus. Kijk, en jouw gebrokenheid werpt jou steeds weer krachtig terug op God. En mijn gebrokenheid werpt mij krachtig terug op God. En dan heb je problemen met je puberzoon. Want die pubert zo. En dan denk je, ik weet het even niet meer. Hij zegt, God, nou, het is goed dat je het even niet weet. Kom maar bij mij, ik weet het wel. Het werpt je terug op God. Kan niet anders. Wij prijzen ons gelukkig, zegt Paulus in Romeinen 5. Wij prijzen ons gelukkig. Onder onze ellende. Ongelooflijk, hè? Ik prijs mij gelukkig onder mijn ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. En volharding leidt tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid leidt tot hoop. Wat een mooi rijtje, hè? Wat een rijtje. Ellende leidt tot volharding. En volharding tot betrouwbaarheid. En die hoop, zegt God, die hoop in jou zal never, nooit niet beschaamd worden. Waarom niet? Want de liefde van God is in jouw hart uitgegoten door de geest die je gegeven is. God geneest. Dat is zeker zo. Maar God geeft ook vooral meer geloof. Een bekende voorbeeld van Tim Keller is dit voorbeeld. Hè, dat iemand een enorme... weer met het voorbeeldje van het bootje, zeg maar. Een bootje vaart en je hebt allemaal klippen in je leven. En dan zie je in één keer een enorme berg op je afkomen. En je denkt, hoe moet ik hier doorheen? Dan kun je bidden, God, wilt u die berg opblazen? Kun je bidden om een wonder. Moet je vooral doen. Moet je vooral doen. Want God doet wonderen. Maar je kunt ook vragen, God, wilt u het water laten stijgen? En dan vaar je zo over die berg heen. Dat is geloof. Geloof moet omhoog. Dat doet Paulus. Paulus werkt aan het geloof. Mensen, Gods aanwezigheid geneest. Dat is echt zo. En God wil jou genezen. Zoals dat meisje die meel in die meel genezen wil worden. En genezen is. God ziet jouw wonden. God ziet jouw wonden allemaal. En God zegt, en ik wil je genezen. God ziet waar jij aan vast zit, jouw wonden. En hij wil je bevrijden. En God ziet jouw zonden en hij wil je genezen. Hè? Weet u, als je bij een kaart komt, aan het begin van ieder dorp staat zo'n grote kaart, zeg maar. En op die kaart staat dan altijd een stip, een zwarte stip. En bij die zwarte stip staat een rood pijltje en dan staat er, u bevindt zich hier. En daar waar jij je nu bevindt, denk daar eens over na. Daar waar jij je nu bevindt, daar wil God komen. Daar wil God erbij zijn. Daar wil God de aanwezige zijn. In jouw lijden, in jouw zonde en in jouw gebondenheid. Ik las een gedichtje van Elizabeth Barrett Browning. Daar eindig ik mee. De aarde is vol van de hemel. En elke gewone struik staat in brand voor God. Maar alleen degene die het ziet, trekt zijn schoenen uit. En de anderen zitten in een kring eromheen en plukken bosbessen. Amen. We zingen met elkaar een prachtig lied over de bevrijding die God wil geven uit het Liebe voor de Kerkgezang 435 vers 2 en 4. Thank you. ga nu over tot het tweede gedeelte van de dienst. Dat is de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Wim Code zal bevestigd worden als diaken. Fokko Munneke ook, maar die wordt later bevestigd. Die is niet aanwezig. Hans van Wieringen zal bevestigd worden als ouderling. Henk Kuiper als ouderling. Lennart de Ruiter als ouderling. Dirk Malda als ouderling. Jan Luursema als ouderling voorzitter. Gerben van der Lucht, ouderling voorzitter. En Marcel Haviga als student en ouderling. En we gaan dat op de volgende manier doen. We lezen eerst met elkaar wat de Bijbel zegt over ouderling zijn en diaken zijn. Uit 1 Timotheüs 3 gaan we dat lezen. Daarna zingen we een vers uit een psalm. Daarna stel ik de vragen naar de ouderlingen en diaken. En dan zingen we opwekking 378, ik wil jou van harte dienen. Dan lees ik de opdrachten voor aan de ouderlingen en de diaken en de gemeente. En daarna gaan we de nieuwe ambtsdragers de handen opleggen en zegenen. We lezen met elkaar 1 Timotheüs 3 en ik nodig u uit om dat mee te lezen. Timotheüs 3, prachtige woorden van Paulus weer over ambtsdrager zijn, over oudste zijn en diaken zijn. Het is een waar woord. Als iemand opziender of oudste wil worden, is dat een eerzaam streven. Een opziender, een leider of een ouderling moet onberispelijk zijn. En hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goed leraar zijn. En hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn en niet geldzuchtig. Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is, anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt. Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn en hij mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst. Pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten. Dit geldt ook voor de vrouwen. Ook zij moeten zich waardig gedragen. Ze mogen niet kwaad spreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn. En een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoot. En degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrij uitspreken. Houd het vast, hè. Als je gelooft in Christus Jezus en je houdt het vast, dan kun je vrijheid spreken. Mooi is dat, hè? Hoewel ik spoedig naar jullie toe hoop te komen, schrijf ik je dit alles voor het geval ik mocht worden opgehouden. En dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat wil zeggen, de kerk van de levende God, fundament en pijlen van de waarheid. En ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Nou, en houd dat geheim van het geloof vast. Prachtig mooi beschreven door Paulus. Hij is geopenbaard. Dat is Jezus Christus. Hè? Jezus Christus is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. In het gelijk gesteld door de Heilige Geest. Hij is verschenen aan de engelen. Hij is verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld. En hij is opgenomen in majesteit. Tot zover. We zingen nu één vers uit de psalm. Maar ik hoop dat jullie dat ene vers op zijn waarde kunnen schatten. Het is een prachtig mooie vers uit Psalm 78.
Thank you.
Nou, ik bid en ik hoop dat dat ook over jullie gezegd gaat worden. Geen beter deel kon God zijn volk bereiden. Mooie zin, hè? En hij gaf zijn knechten die deze kerk mochten leiden. En als jongetjes waren jullie van alles gewend, zeg maar. Maar nu worden jullie als man geroepen om voor zijn volk, voor Gods volk, te strijden. En ik hoop ook dat het over jullie gezegd mag worden dat jullie met een eerlijk hart deze kudde hebben gehoed. En dat ook over jullie gezegd wordt, zij leiden hem bekwaam en goed. Vandaar dat we dit lied zongen eigenlijk als een gebed over jullie leven. Ik ga naar beneden toe, dan ga ik jullie de vraag stellen. Geliefde broeders, mag ik jullie vragen om hier te komen staan met het gezicht naar de gemeente. Geliefde broeders, jullie staan klaar om jullie ambt op jullie te nemen. En ik vraag jullie voor God en zijn heilige gemeente te antwoorden op de volgende vraag. Geliefde broeders, zijn jullie ervan overtuigd dat God zelf jullie door middel van deze gemeente tot deze dienst heeft geroepen? En geliefde broeders, aanvaarden jullie de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing en wijzen jullie alles af wat daarmee in strijd is? En beloven jullie overeenkomstig deze leer jullie ambt trouw te bedienen en je daarbij met ontzag voor God in heel je leven te gedragen? En broeders, beloven jullie je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht overeenkomstig de kerkorde als jullie je in leer of leven misgaan? Broeder Wim Kolen, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Broeder Gerben van der Lucht, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Broeder Lennart de Ruiter, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Broeder Dirk Malda, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Broeder Hans van Wieringen, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Broeder Jan Luursema, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Broeder Henk Kuiper, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
En broeder Marcel Haviga, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Ik wil dit in ieder geval alvast tegen jullie zeggen. God heeft jullie geroepen. En mogen onze almachtige God en Vader jullie zijn genade geven dat jullie deze dienst trouw en vruchtbaar zullen vervullen. We zingen nu met elkaar een lied en daarvoor moeten jullie iets naar voren komen als je het niet erg vindt. Want anders kan hij niet bij de piano. En dat is het volgende lied, ik wil u van harte dienen. Broeders, ouderlingen, mag jullie toespreken. Broeders, ouderlingen, bestuur de gemeente samen trouw. En doe dat samen met de dienaren van het woord. En gedraag u als herders over de kudde van God, als u troost en als u waarschuwt. Waak erover dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en ook daaruit leeft. Dat is echt belangrijk, hè? Het juiste geloof leidt tot een correct leven. Dus daarom is het zo belangrijk dat jullie daar echt op toezien ook, dat de goede leer verkondigd wordt. Neem ter harte wat de apostel Paulus of de apostel Petrus zegt. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Broeders diakenen. Ik spreek jullie ook toe natuurlijk. Broeders diakenen, wees trouw en ijverig bij het inzamelen en beheren van de gaven en deel die blijmoedig uit aan wie hulp nodig hebben. Nou, en gaven is niet alleen maar geld, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Gaven is heel veel. God geeft ons eindeloos veel genade. En jullie mogen dat beheren in de gemeente. Geweldig. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of eenzaam is. Geef in dit alles aan de gemeente een goed voorbeeld van de onderlinge zorg waartoe Christus ons allemaal roept. En aan jullie beide ouderlingen en diakenen. Wees allemaal trouw in jullie dienst. Houd je vast, heb je weer aan het mysterie van het geloof. En dat staat schitterend beschreven in 1 Timotheüs 3. Houd dat mysterie vast. En doe dat met een zuiver geweten. Dan verwerf jij je aanzien. En kun je door jouw geloof in Christus Jezus vrij uitspreken. En dan ben je altijd welkom bij het feestmaal van jouw Heer. Geliefde gemeente, ik ga u vragen om te gaan staan. Geliefde broeders en zusters, ontvang deze mannen als dienaren van God en als een geschenk van God aan jullie. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente en acht hen hoog om hun werk. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven. En ze zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk goed te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heer u toevertrouwt. En weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Dus dat is wel belangrijk, hè? Het is niet zo dat we nou deze mannen hebben aangesteld zodat zij uw werk doen. Het is anders. Zij gaan u helpen en gaan u ondersteunen, zodat we samen met elkaar gemeente kunnen zijn. Dat we allemaal ons inzetten en ons willen dienstbaar willen opstellen naar elkaar toe. En daarom werken we bijvoorbeeld in kringen waar we die onderlinge zorg willen vormgeven. En laat iedereen in de gemeente die in nood verkeert dankbaar ook de hulp aanvaarden die Christus door ouderlingen en diakenen wil geven. Laat je helpen, dat is de oproep. Laat je helpen en aanvaard dat. U mag. We lezen in de Bijbel het volgende, dat wij elkaar de handen mogen opleggen en dat de apostelen dat ook voortdurend doen. Ze leggen de handen op en zegenen de ambtsdragers. En dat gaan wij doen met elkaar en dat doen we met alle ambtsdragers die erbij zijn. En ik wil jullie vragen om te knielen. Kom maar naar voren. Wij mogen jullie de handen opleggen en jullie zegenen. En dat doen we nu ook. Wij zegenen jullie in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Even staan. Hoe zit het? We gaan nu samen danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u van harte dat u ons weer ouderlingen en diakenen hebt geschonken. En vader, u hebt ze zelf geroepen. En we danken u dat u zoveel broeders en zoveel mensen ook in de gemeente geeft die vervuld zijn van de Heilige Geest en van wijsheid. En vader, we willen u bidden, wilt u aan Wim en Fokko en Hans en Henk en Lennart en Dirk en Jan en Gerben en Marcel veel wijsheid geven en veel vrijmoedigheid geven. Vader, wilt u hen onderscheidingsvermogen ook geven, zodat ze ook goed kunnen onderscheiden wat goed is en wat fout is, zodat ze ook de geesten kunnen onderscheiden. Vader, geeft u hen barmhartigheid, zodat ieder zijn ambt vervult zoals u dat vraagt. Schenk hen uw genade, dat zij hun dienst trouw mogen vervullen, zonder te laten ophouden, zonder het ook te laten ophouden door moeite of verdriet of vervolging. Vader, wilt u onze gemeente zegenen waarover zij zijn aangesteld. Wilt u de gemeente ook zo maken dat de gemeente het fijn vindt om zich te laten helpen. Laat ieder zich ook aan de goede waarschuwingen van de ouderlingen onderwerpen en hen ook eren om hun ambt. Geef ons vurige liefde voor elkaar en geef dat wij de diakenen in alles voorzien met veel blijdschap, zodat ze veel hulp kunnen bieden in deze stad. Er zijn zoveel mensen in nood. Vader, wil u danken dat we weer mochten luisteren ook naar de verkondiging van uw woord. Wat een geweldige erfenis wilt u aan ons geven. U zelf bent ons erfdeel. Vader, we willen uw aanwezigheid vieren. U bent er. U bent niet alleen maar voor ons, maar u bent er ook echt bij ons. Wat een geweldige boodschap is dat. Vader, en als we zo door het leven gaan, dan gaan we zo anders kijken naar al die bomen en struiken die we tegenkomen. Naar alles in ons leven. Vader, zo bent u ook met ons bezig. U leidt ons leven. En zoveel dingen die gebeuren, die gebruikt u om ons te vormen. Vader, open onze ogen daarvoor. Geef dat we delen met u. Dat we u niet buitensluiten. Vader, wil u bidden voor broeder Pascal Hekker. Hij is woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis naar de operatie. En we danken u dat de operatie heel goed is verlopen. Vader, willen u bidden ook voor broeder Veerman uit Harderwijk. Dat is de vader van Elisabeth Smeding en Marianne Ruys. Vader, hij is opgenomen in Rijnstaten hier in Arnhem. En we willen vragen, vader, wilt u bij hem zijn? Hij moet geopereerd worden en dat is een hele moeilijke operatie. En dan is nog niet helemaal zeker of dat goed gaat. Vader, en hij had de zorg al voor zijn gehandicapte vrouw. Maar nu kan hij niet meer voor haar zorgen. Vader, wilt u de kinderen helpen om ook voor hun ouders te zorgen, dat ze ook kunnen proberen om hun ouders hier in Arnhem in een verpleeghuis te krijgen. Wilt u bij hen zijn, bij de familie Veerman en bij hun kinderen. Vader, willen we bidden ook voor Job en Swanny van den Burg. Job is van de week geopereerd en vader, wilt u bij hem zijn en wilt u verder herstel geven, wilt u geven dat de uitslagen goed mogen zijn. Willen we bidden ook voor Clary van der Werf, die woensdag weer een pijnbestrijdingsbehandeling zal krijgen. Wilt u haar daarbij zegenen? Wilt u geven dat het ook mag lukken? Dat ze daardoor ook met minder pijn mag lopen in dit leven. Vader, we danken u dat u ons geneest. Dat u ons bevrijdt. Dat u ons vernieuwt. Dat u ons vergeeft. Vader, wat is die vergeving van u ook genezend? Vader, we hebben het verlangen dat we met al onze pijn leren om naar u toe te gaan. Vader, het is uw wereld en u bent met deze wereld bezig. En dan omdat u er bent, blijft deze wereld bestaan. En daarom willen we u loven en prijzen en aanbidden. Vader, wilt u ons een fijne zondag geven verder vandaag. Wilt u aan ons geven dat we mogen zien dat u er bent. In Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Dan zingen wij als slotlied van deze dienst: Neem mijn leven, laat het Heer. En dat zal begeleid worden op de piano. Laten we gaan staan en als laatste lied zingen: Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. De zegen meegeven, wil ik eerst nog iets doen wat ik wel heel belangrijk vind. We hebben niet alleen maar een heel aantal nieuwe broeders die we welkom mogen heten. En dat doen we met veel plezier. We willen jullie van harte feliciteren met deze roeping van God. En we zien er naar uit om met jullie te mogen samenwerken. En om er samen door Gods geest iets moois van te maken. Maar van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Ik wil ook jullie partners, vrouwen, van harte feliciteren. En ook veel kracht toe wensen, want ze moeten jullie toch wel redelijk vaak afstaan. Dus we denken ook aan jullie, zeg maar. Dat vind ik belangrijk om dat te noemen. Maar dat gezegd hebben, dan wil ik ook heel graag nu even aandacht hebben voor de broeders die afscheid nemen. Het zijn de volgende broeders: Anton Laurens, Piet van Dijk, Art van der Woude, Corno van Rensen, Peter Hekman en Jeroen Huizinga. En Cor Oosterhof, die zou ook afscheid nemen, maar die heeft het gezegd: ik blijf nog een jaartje. Daar zijn we heel blij mee. Bedankt, Cor. Mag ook wel eens gezegd worden, toch? Maar ik wil heel graag deze broeders, dus Piet van Dijk, Anton Laurens, Art van der Woude, Corno van Rensen, Peter Hekman en Jeroen Huizinga, heel erg bedanken voor al jullie inzet. Want jullie hebben veel tijd hieraan besteed. Het heeft ook jullie veel gekost. En ik vind het gewoon heel fijn dat we zo mochten samenwerken met elkaar in de afgelopen tijd. Jullie vrouwen zijn misschien ook aanwezig. Zien er misschien ook echt wel naar uit dat je gewoon weer wat meer thuis bent. Maar heel erg bedankt voor al jullie inzetten. Piet als voorzitter. Piet, je hebt dat op een geweldige manier gedaan. Anton, jij geeft het door. René, ja, Anton is er niet. Die gaat naar Amsterdam vandaag. Naar een gemeentestichtingsproject. Maar Anton ook heeft veel van zijn bestuurlijke talenten ingezet. En Art, dat is gewoon ook een mooie vent is dat, hè? Die Art, die heeft een humor, jongen. Echt ongelooflijk. Die heeft gewoon af en toe op de kerkraad had hij weer altijd steengoede opmerking. Corno, jij hebt echt ontzettend. Je was echt een voorbeeld ook in hoe je zo'n wijk Noord 3 gewoon neerzette en hoe je dat bestuurd en aangestuurd hebt. Ik heb erg van genoten. Ook veel genoten van je wijsheid die je ingebracht hebt bij allerlei discussies. Heel erg bedankt daarvoor. Peter, jij hebt gewoon veel gedaan ook. Veel bezoekjes gedaan. Bestuurlijk was je ook zeer geïnteresseerd. En hartelijk dank voor al je inzet. Jeroen, ben jij er? Jeroen was er ook, zag ik. Hè? Waar is Jeroen? Hey, mooi. Hoe is het? Ja, mooi hoor. Hey, bedankt voor al je inzet. En ja, ik kan ook allerlei misschien wel wat over jou vertellen, maar gewoon gaaf dat je zoveel gedaan hebt en zo ingezet hebt op allerlei plekken binnen diaconale werk. Ook het verder ontwikkeld hebt, want daar zijn jullie heel erg mee bezig geweest ook. Heel hartelijk dank en van harte jullie rust gegund en geef het door. En zullen we daar, ik bedoel, het is niet helemaal normaal, ik heb maar geld, ik wil ze wel even een applaus meegeven. Laten we dat doen. Vanmiddag is de vriendendienst. Het zou geweldig zijn als er veel mensen van de gemeente zijn en ook veel mensen van daarbuiten. En neem je vrienden en bekenden mee. Dan kunnen we het evangelie weer verkondigen. Het gaat over Psalm 25, over Gods leiding. Mooi onderwerp. Over Gods leiding in je leven. Ik mag u aan het einde van deze dienst Gods zegen meegeven. Laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Allemaal van harte uitgenodigd om nog een kopje koffie met ons te drinken. Op het kerkplein, Jan? Beneden. Oh, regent het? Oh, beneden is het. Oké. Okay.